De nu volgende uitzending bevat schokkende voorbeelden van hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. Bij jonge mensen onder de 18 kan de aanwezigheid van een volwassene tijdens de uitzending gewenst zijn.
As an expert in the field, I want to expressly advise everyone to not listen to PA00 news on Friday evening.
Ja, het is de 50ste aflevering. Dit is PA00 Nieuws, we hebben de roepnaam. En nog wel de 50ste editie van vrijdag 19 april 2013. De doelstelling van PA00 Nieuws is nadrukkelijk om de amateurhobby te versterken door relevante informatie beschikbaar te maken aan mede-amateurs. We zenden iedere week twee keer uit op vrijdagavond. Om 20:30 zenden we uit op 145.4625 megahertz. En dat is voor, met name voor de regio's Amersfoort en het Gooi. Om 2300 uur is er dan de tweede uitzending met een groot bereik via de repeater PI3 UTR op 145.625. Via de internet zijn de uitzendingen doorgaans te beluisteren via de bijbehorende podcast op pnop.ete.nl. Je kunt je daar ook op de uitzending abonneren als het goed is, maar ook naar de podcast luisteren. Verder is er, als het goed is, een linkje vanaf zaterdag naar de site met een opname van de meest recente uitzending. Ja, ik moet een klein beetje lachen, want die ben ik vorige week vergeten. niet zo slim. Er zijn nog steeds plannen om op 40 meter te gaan uitzenden en dat gaat ook binnenkort gebeuren. Je kunt de uitzending mailen op het korte mailadres en dat is xapenstaartje.xdv.me. Dus xray@xraydeltavictor.mikeecho. En dat is een beetje ongebruikelijk, want ik heb morgen vrij weinig tijd. Ja, ik zeg morgen, want de uitzending is morgen. Het is nu donderdagavond en ik spreek hem al in. En nooit zo laat ook gedaan eigenlijk. Volgens mij is het de eerste keer. Nou goed, de uitzending die bestaat gewoonlijk uit nieuws in het Nederlands over zendamateurisme en aan verwante artikelen. Verder is er een special en die gaat deze week over. Ja, ik zit ook nog te knorren van de honger, moet ik melden. Maar er staat iets in de oven, dus het zal zometeen wel ergens gaan piepen. Het was door mijn betoog heen. En dan moet ik naar de keuken eventjes de spullen ophalen en dan ga ik daarna verder. Maar ik zal proberen het zonder onderbreking te doen. De special deze week, die gaat over de historie van de mobiele telefoons. De eerste mobiele telefoon, schrik niet. Die was in Duitsland in 1926. Ja, het is echt waar. En daar ga ik later in de uitzending over vertellen. Het tweede deel van de uitzending wordt gevuld door de Amateur Radio Newsline met nieuws in het Engels, gebracht door de mensen uit de Verenigde Staten. En de uitzending die wordt afgesloten met het DX-nieuws van de RSGB.
分野の専門家として 私は金曜日の夜にPA00 ニュースに耳を傾けないように誰も助言する。
You bought another stupid ham radio. How much was it?
Let's just say I cashed my paycheck at ham radio outlet this month.
You know I've been borrowing money from my mom, my sister, and my boss just to keep from losing our house and for food and diapers for the baby. What were you thinking, you inconsiderate jerk?
All the other guys on the 80 meter morning net and the 40 meter noontime net are always talking about the new gear they bought. Today, I went to ham radio outlet on my lunch break to pick up some PL259 connectors and saw that Kenwood I have been looking at in the catalog was on sale. Now, I have an HF rig big enough to drive my amp to full legal limit.
Ja, we hebben deze week heel wat nieuws wat redelijk belangwekkend is. We beginnen met de marathon van Boston, zoals veel mensen ongetwijfeld gezien hebben, waar tamelijk vervelende dingen gebeurd zijn. Dat was op 15 april. Minder bekend in het nieuws is dat er zo'n 200 radioamateurs op dat moment de communicatie rond het evenement verzorgden. Het eerste opvallende aan de marathon was dat het weer zeer warm was voor de tijd van het jaar. Maar goed, er zou het helaas niet meer blijven. Binnen een paar minuten nadat het gebeurde, raakten eigenlijk alle mobiele telefoonsystemen en andere communicatiesystemen totaal overbelast. Telefoongesprekken gingen niet meer of het bemoeilijkt en het versturen van sms-berichten ging ook heel slecht. Amateurs die verzorgden vervolgens de communicatie onder deze moeilijke omstandigheden en deden dat meer dan uitstekend. Geen van de betrokken amateurs is overigens gewond geraakt. De post van het amateurnetwerk leidt, Netcontrol, was echter slechts 120 meter van de plaats van de explosies vandaan. Daar was het van het incident alleen maar witte rook te zien. Mensen moesten van de overheid wel een van de amateurs voor de trailer laten plaatsnemen om de zaak te laten bewaken. Amateur speelde vervolgens een belangrijke rol bij het afhandelen van het berichtenverkeer van de noodhulpverleners en ook ter ondersteuning van de ter plaatse aanwezige overheidsorganisaties van hun communicatie. Een uitgebreid artikel hierover, waar ik dit tekstje ook enigszins los op gebaseerd heb, is te vinden op de website van de ARRL, arrl.org. En ze verwijst daar ook door naar een weblog van iemand en melden dat er meerdere weblogs van deelnemende amateurs over dit gebeuren op internet te vinden zijn. Heel goed nieuws trouwens, maar het is van een hele andere orde. Het is een beetje een lastige omschakeling, maar goed. Heel goed nieuws is dat de repeater van Amersfoort, PI2 AMF, een van de twee, binnenkort weer in de lucht komt. Helaas nog wel als lokaal relais. Maar goed, de relais die werden in Amersfoort toch wel redelijk gemist, moet ik zeggen. Het is niet dat er een onvertogen woord gevallen is, voor zover ik gehoord heb, over het verschijnen van twee nieuwe repeaters die ook zeer gewend zijn. Maar het is toch een beetje verdrietig dat we plotseling geheel zonder repeaters zaten in een paar weken tijd. En dus zeer te verwelkomen dat er dan toch weer een repeater komt op een andere frequentie. 430.1875 als uitgang. Ja, en het is een lokale les. Alleen die les die hebben wel een beetje een opmerkelijke regel. Dat is dat ze 10 meter boven straatniveau mogen staan. Nou, laten we hopen dat ze een hoge straat uitkiezen. Zodat het een flink bereik heeft. Hè? Voor zover dat binnen de regio, of binnen de regels voor dat soort repeaters valt. Tot mijn eigen verbazing ook weer een bericht over repeaters. En dat is toch wel iets wat veel amateurs aangaat. En wat misschien ook wel grote consequenties heeft. Ik moest een van mijn ATOF's die op mijn naam staat, moest ik verlengen in deze dagen. En dat heb ik gedaan. En daarbij bleek dat de nieuwe wetgeving, zoals die onlangs is ingegaan, het niet meer toestaat dat ATOF's verlengd worden. Nou is er eigenlijk ten opzichte van de oude situatie niet veel veranderd in de uitvoering, maar er is toch wel een subtiel verschil. Dat is namelijk dat het bedrag van €154 elke 3 jaar opnieuw betaald moet worden. En dat was eerder was dat voor iedere verlenging €29. Dat hakt er toch wel redelijk in, denk ik bij veel repeaterbezitters. Ik vraag me ook af of hierdoor niet veel repeaters uit de lucht zullen gaan. Ik heb er verder nog niet van andere amateurs of van de verenigingen over gehoord. Dus ik weet niet, wellicht is men er wel mee bezig. Maar het is toch een beetje een aderlating. Ik heb redelijk wat ATOF's op mijn naam staan, moet ik zeggen. Dat is geheel toevallig zo gebeurd. En vervelend genoeg moeten die allemaal ook rond hetzelfde moment verlengd worden. Dus ik denk dat er veel mensen in zo'n situatie toch wel zullen besluiten om er een les stop te zetten dan maar. Hè? Je kunt ook met de pet rondgaan, dat is natuurlijk ook nog een mogelijkheid. Goed nieuws weer. Dat is dat Marco PE2MC, die heeft afgelopen dinsdag een belangrijke slag gewonnen in de juridische oorlog, zullen we het maar noemen, rond de antennes die hij heeft staan. De antennes die hoeven in afwachting van verdere procedures in elk geval nog niet weg. Zoals buren in een procedure van de week hadden geëist. Het is in ieder geval een flinke opsteker voor Marco, die nog de komende tijd volop van zijn antennes kan genieten. Hè? Nog even over de commotie vorige week rond de D-Star. Daar werden een aantal programma's genoemd, of tenminste een tweetal programma's genoemd, die gegarandeerd werkten. Dat was de software van Jonathan. Iedereen die wat aan D-Star doet, die weet van de software van G4KLX. En de andere software, dat was DVR-PTR. Maar ik heb zelf WinDV ingebruikt. Dat werkte vorige week niet heel goed. Maar de afgelopen week is dat eigenlijk heel probleemloos gegaan. Ook niet meer blijven hangen. Geen rare dingen meer. Moet ik wel zeggen dat ik, maar dat had ik vorige week ook, de nieuwe DLL die daarvoor is, sinds februari, versie 1.08, die had ik wel in gebruik. Ik denk dat het zonder dat niet gaat, omdat het protocol van het DCS-reflectornetwerk veranderd is sinds anderhalve week. Ja, nou, volgende onderwerp weer.
In 1923 wist de Nederlandse zendamateur Jesse uit Leiden voor het eerst een draadloze verbinding tot stand te brengen met een Amerikaanse amateur. Het ging om een uitwisseling in Morse-seinen. De met de seinsleutel voortgebrachte korte en lange tonen werden via een zelfgebouwde korte golf telegrafiezender de ether ingezonden. De zender kreeg de roepnaam PC2. Na dit succes komen er spoedig meer amateurs in de lucht met zelfgebouwde zenders, hoewel de industrie al snel onderdelen levert. De verbeterde apparatuur maakt het mogelijk om nu ook gesproken woord uit te zenden en te ontvangen. Er ontstaat een internationale code voor de herkenning van de zenders.
PA00 nieuwsvullende uitzendelse inneholder nogle chockerende exempler på, hvordan en hobby kan ændre liv i unge under 18. Kraftigt tilstedeværelsen af en voksen anbefales.
Ja, nog een opmerkelijk bericht dus van de overheid. Namelijk dat minister Kamp bekend heeft gemaakt dat er 400 bewoners die onder hoogspanningslijnen wonen zullen worden uitgekocht. Ja, het is heel opmerkelijk, want lange tijd werd dat niet als heel gevaarlijk beschouwd in Nederland. Ik weet zelfs een voorbeeld van een kinderdagverblijf, wat volgens mij nog steeds onder een hoogspanningslijn staat, hier niet zo heel ver vandaan. Ik zou wel twijfelen om mijn kinderen daarop te doen, want het zijn met name kinderen die daar wel gevolgen van kunnen ondervinden. Dat is in diverse onderzoeken aangetoond. Maar het is pas vrij recent dat die kennis er is. En wat ik heel opmerkelijk vond, dat was dat in de communistische tijd, al in de jaren 80, mochten in Rusland geen huizen gebouwd worden onder dat soort hoogspanningslijnen. Nou zou het kunnen dat in die tijd de kwaliteit ook zodanig was dat er wel eens een kabeltje viel. Maar ik denk eerlijk gezegd dat men daar al van dit soort dingen af wist. En in Rusland zijn ze doorgaans niet zo heel voorzichtig met gezondheid. Althans van de overheid uit. Dus het is wel opmerkelijk dat daar toen was. Maar in ieder geval, deze mensen worden uitgekocht. En ik geloof zelfs dat het uit de elektriciteitsgelden betaald wordt, waardoor die iets omhoog zullen gaan. Maar goed, het is goed dat er zo om de gezondheid gedacht wordt. Er zijn nog niet significante onderzoeken geweest waaruit blijkt dat straling boven of onder een bepaalde veilig geachte dosis van radiosignalen ook schadelijk zou zijn. Hè? Goed, een ander bericht dat is dat de RFDX, dat is een vereniging eigenlijk uit de 11 meter wereld, als ik de website goed bekijk. Maar die beginnen een cursus voor de N-licentie, die start half mei. Dat gaat op de Teamspeak server van de vereniging. Dat heeft ook tot gevolg dat mensen niet alleen uit de regio daarmee kunnen doen, maar eigenlijk vanuit het hele land. Je ziet het vaker, 11 meter verenigingen die gaandeweg meer richting het centamateurisme schuiven. Hè. Op zich is dat te verwelkomen, want we kunnen iedere activiteit die erbij komt wel gebruiken. Op de site van Agentschap Telecom was te vinden dat een nieuwe nieuwsbrief is uitgekomen van het agentschap. En er is een groot artikel over de communicatie rond de troonswisseling. Een interview deels met Aard Ballast of zelfs geheel met Aard Ballast, dat weet ik niet zeker. Een medewerker die bij veel amateurs wel bekend zal zijn, denk ik. Leuk om te lezen. Een ander artikel is er over jammers. En ik zie daar toch wel dat er een beetje een kanteling in het beleid gekomen is. Ze gaan niet zozeer jammers meer bezitten daarvan meer afstraffen. Maar ze gaan zich toch vooral richten op voorlichting. Omdat veel mensen dat toch ook niet vanuit onedele motieven doen, zeg maar. Er zijn wel een aantal criminele gebruikers die bij overvallen bijvoorbeeld dingen tijdelijk uitschakelen. Maar in de meeste gevallen gaat het erom dat mensen in een moskee of een kerk of in een café veel last hebben van bellende mensen. En daar iets proberen tegen te proberen te doen en niet in de gaten hebben dat die dingen niet mogen. Op zich is dat denk ik positief. Voor een aantal figuren zal wellicht toch zachte dwang noodzakelijk zijn. Maar ik vind het altijd beter om het positief te benaderen. Verder verandert er het nodig op het gebied van de richtlijnen voor zendontvangstapparatuur. Dat heeft volgens mij niet zo heel veel. De mensen, tenzij we niet goed oppassen, maar dat heeft volgens mij niet zo heel veel invloed op wat wij zendamateurs mogen. Behalve dan voor de koopapparaten. Maar waar het apparaten betreft die voor professioneel gebruik zijn en die wij ombouwen, mogen wij die toch met een verlicht regime in gebruik hebben. En hetzelfde geldt voor zelfbouwapparatuur. Het is goed dat dat er is, want anders mochten we niet meer zelf bouwen. PI2GOR is een feit, is een bericht van de afdeling Gorinchem, die een lokale repeater in gebruik nemen en daar een ATOF voor hebben ontvangen. PI2GOR, de uitgang is 430.0125, dus dat is precies 12,5 kHz boven de bandgrens. Op die meter zit PI610 net 10 kHz onder, ik wou zeggen kilogram, 10 kHz onder de bandgrens van die band. En een ronkend verhaal kan ik zeggen. Men is heel enthousiast over de repeater en dat is leuk om te horen. Er komt ook een website, pi2gor.nl, stond daarin aangekondigd. Wie weet is die er al, want ik weet niet precies hoe oud het bericht is. Oh, ik heb het 2 keer geprint. Lekker handig. Ik kan wel zeggen dat het voordelen heeft. Ik heb een deel van deze uitzending begin van de avond ingesproken, veel later dan op de vrijdag. Het is donderdagavond nog steeds. Dus in een lang telefoongesprek gevoerd met een mede-amateur uit Nederland. Ook wel eens op PI3 UTR. Mede-amateur oorspronkelijk uit Nederland, maar in de Verenigde Staten ook wel eens op UTR te horen. En het is nu heel laat in de avond. Maar ik heb nog opmerkelijk weinig last van mijn viervoetige medebewoners gehad. En ik moet vooral voor PD4 ROB eigenlijk toch wel elke keer even over de katten praten. Het gaat met de dames goed en ze hebben zich zo pas geheel volgevreten. En ik sluit niet helemaal uit dat de oorzaak is dat we ze nu niet horen. er worden 3 phonesats, CubeSats, gelanceerd. Phonesats, dat zijn amateur satellieten die op basis van een mobiele telefoon werken, als ik me niet vergis. En die hebben een baken op 437, 425. En die worden gelanceerd waarschijnlijk op 19 april. En het zou wel eens kunnen dat het heel snel al is. Wie weet hebben we dan de uitzending al gehad. Maar even kijken, het is nu nog de 18e. Nou, mijn hele stapel die dreigt hier op de grond te vallen. Oh, dat is ook bijna niet te voorkomen. Hatsjee.
Wij gaan bij alle piraten langs die een mast hebben die geschikt is voor een illegale uitzending. Die krijgen van ons een brief waarin duidelijk staat aangegeven wat de consequenties zijn als je illegale uitzending doet. Daarna gaan we intensief controleren en als we constateren dat je aan het zenden bent, krijg je direct een boete van €2500 en een last onder dwangsom die kan oplopen tot ruim €33.000.
Ja, wat ik eens wat vaker wil doen is toch weer wat, ik heb dat op de website van QRM een tijdje gedaan, bijhouden wat de verschillende bladen brengen. Ik dacht van nou, ik zal Radcom eens nemen, dat is een leuk blad van de Engelse vereniging. Heeft RSGB een nieuwe website die ik ook al aangekondigd had. Het ziet er wel leuk uit, moet ik zeggen. Maar hij heeft een vervelend onhebbelijkheidje. Dat is namelijk dat je geen tekst kunt kopiëren en selecteren van de site. Ik heb nog niet geprobeerd of printen ook niet werkt, maar ze hebben het heftig beveiligd. Je kunt dus niet eenvoudig teksten ervan afplukken. Want dat is meestal wat ik doe. Ik strip alle beeldmateriaal eruit, dan kost het me geen inkt. En ik doe dat door er eerst een tekstfile van te maken en dan kopieer ik het naar Word en dan print ik het uit. En dat gebruik ik dan voor deze uitzending, maar dat gaat bij de RGB dus niet meer. Ook het opvragen van de broncode is geblokkeerd. Ken ik wel eens hoe dan ook niet dat het op een andere manier gebruikt wordt. Nou, ik ben maar niet verder gegaan met zoeken. Straks dan hebben ze nog echt heel veel bezwaar tegen. Dan moet ik eens even kijken hoor. Oh, ik zit niet eens op de pagina van Radcom, maar ik zit op een heel andere pagina. En ik zit met mijn muis. Ja, dat gaat ernstig mis. Die zit ik links te bedienen, omdat ik rechts die microfoon in mijn hand heb. Dus dit gaat ook lekker gladjes. Radcom nummer 4 van april, die voor mij is nog niet op de site te vinden. Andere bladen die krijg ik wel zelf, maar Radcom niet. Radcom van april. En ik denk dat de nieuwe op uitkomen staat. Wat hebben we? Ze hebben onder andere de KX3 heet dat ding. Dat is wel een heel leuk apparaatje moet ik zeggen. Maar het is wel erg luxe voor onderweg. Hè? Even kijken. Wat hebben ze? De Elecraft KX3 is onder de indruk te schrijven van het apparaat. Ja, dus wat het ding kan is echt helemaal fantastisch. En het aardige is, je denkt dat je een los frontplaatje in je hand hebt met een stele transceiver van 10 watt. Hè. En er zit, PSK in, dat komt gewoon over het beeldscherm scrollen. En het is echt een heel leuk ding, een QRP-apparaatje. Tot nog toe waren die QRP-apparaatjes, zeker die met de KX ervoor, dat was allemaal met CW alleen. Maar hier zit ook een microfoon aan. Wat was er nog meer? Boekreview, RGB antenna file. En dan zelfbouw. Een middenfrequent versterker gebaseerd op een TL-026. De hack-choked dipole. Pieter Gent, de man die heet hack, G8HAK, experimenteert met een spoel en-fet dipoles. Dus niet en-fet de langdraad zoals we die hier hebben, maar echt dipole antennes. Datamodus op 475 kHz, de nieuwe WSJT-mode. En G3SNO kijkt naar een grote hoeveelheid EMC-problemen. Dat gaat een beetje hakkelig vandaag. Wat hadden we in QST? Daar had ik ook nog wat voor voorstaan. Ja, die doet dat nu van het scherm in plaats van papier. Dat is toch lastiger, hè? De QST, die is wel van mij. Die is heel binnenkort, dus die zal ik ook wel heel snel in de bus hebben. Want daar zijn ze redelijk vlug mee, moet ik zeggen. Bouw een 80 watt lineaire versterker voor 2 meter. Probeer je eerst de Arduino microcontroller project. En dan nog een aantal FSK dingen en een conventie, dat lijkt me minder interessant. En ze hebben een video op de site staan over de BITX-transceiver. En die is te koop als bouwpakket van Hendrix. Hendrix, dat schrijf je met CK. Dat is een bekende zelfbouwapparatuurleverancier in de Verenigde Staten. En die hebben nu de BITX-17A. Dus dat zal eentje zijn voor 18 MHz. Nou, tot zover. Het is een beetje hakkelig, dat begin, of het overzicht van die bladen. Dat moet gladder lopen. Maar doordat de avond wat verwarrend verliep, moet ik ook wel eens zeggen dat ik een klein beetje van mijn apropos ben. Dit is PA00 Nieuws overigens. En dan komen we nu toe aan de special.
Goedemorgen, dit is Dave Williams with the 5 o'clock news. Broadcasting, the Isle of Man has won a temporary reprieve in the battle against the British government over the application of the Marine Offences Bill to the Isle of Man by order in council. The Speaker of the House of Keys, Mr. Charles Carouche, is to meet the Minister of State at the Home Office, Miss Alice Bacon, to discuss the application of the bill to the island. The Governor, Sir Peter Stallard, at present on holiday, is also expected to be at the meeting at the Home Office on Thursday.
Ja, en om even te laten horen dat ik toch altijd wel iets met mos heb aanstaan. Zelfs al is het s'nachts om, wat is het nu, 11:15. Beetje veel storing. Beetje erg veel storing. Ik hoor geen fluit. Ja, dan is het gewoon rustig. Het is een MFJ-apparaatje. S meterloos, dus ik kan niet kijken of het naar het hoge ruisniveau is. Nou, dat valt even tegen. Ik denk, ik zal even wat laten horen. Oké, de special die gaat over de historie van het mobiele bellen, zoals ik al aangekondigd had. Het is op basis van een artikel. En ik weet eigenlijk niet precies wanneer ik het geschreven heb, maar ik denk 1 jaar of 4 geleden. En ik weet dat het een van de toppers was, mensen het erg leuk vonden. Ik heb er nog één over de historie van de televisie, die zal ik ook nog eens gebruiken. Maar die vonden mensen nog leuker, daar heb ik echt heel veel reacties op gehad. Maar dit was er ook wel eentje die heel goed viel, zeg maar. Mobiel bellen is tegenwoordig zo met ons leven verweven dat we ons de tijd van voor halverwege de jaren 90 haast niet meer kunnen voorstellen. Toch werd er ook voor die tijd al wel mobiel gebeld, zei het dat het door de beperkte beschikbaarheid slechts was weggelegd voor enkelen. Al in de jaren 40 van de vorige eeuw was het in Nederland mogelijk om mobiel te bellen. Vanaf 1948 is gewerkt aan de bouw van een zogenaamd openbaar landelijk net, het OLN, dat tot maart 1980 in bedrijf is geweest. Dit mobielefoonnet met toegang tot het reguliere telefoonnet werd op 14 april 1949 in gebruik genomen. Het piepje, nou dat is een mooie verspreking, het piepje is omdat ik iets in de oven heb staan waar ik even in de gaten moet houden. En ik weet dat als ik dit doe en ik ga alleen op de klok letten, dan heb ik zometeen zwart eten. En dat lijkt me niet heel gezond. In de praktijk was het netwerk wel iets anders dan de huidige mobiele telefoonnet, dat net uit 1949. Vooral in het begin was het zowat een halve kofferbak vol met apparatuur en het werkte nog met radiobuizen en er was nog een bedieningspaneel op het dashboard ook. Het radioverkeer was simplex en ook degene aan de telefoon moest dus overzeggen als hij zei was uitgesproken. De telefoniste was dan degene die bij het woordje over handmatig de richting van de simplex radioverbinding omschakelde. Het gesprek werd ook tot stand gebracht door deze telefoniste. Automatisch bellen was ook begin jaren 80 op dit netwerk niet mogelijk. Daarnaast moest een beller die vanaf een vaste telefoon naar mobiel wilde bellen zich tot 25 kilometer zeker, of die moest tot op 25 kilometer precies weten waar de mobielerik zich bevond. Ik moet even mijn ontvangers zacht zetten, maar nu ineens is er wel morse activiteit. Ik zet hem even uit. Dat is toch een beetje afleidend. Maar goed, je moest dus wel, als je iemand opbelde, tot op 25 kilometer precies. En dan moest je het ook heel zeker weten waar iemand dus zat. Dus dat is toch wel komisch als je dat nu bekijkt. Hè. Het OLN werkte in de 80 MHz band, waarin in die jaren ook de politie en de semafoondienst werkten. In haar eerste jaren waren voor het OLN slechts 2 kanalen beschikbaar. Moet je je voorstellen, 2 geluidskanalen voor alle mobiele verkeer in Nederland. Nederland werd afgedekt met basisstations die elk 25 kilometer reikwijdte hadden. Al in 1953 ontstond er een wachtlijst voor het OLN. Hierop werd het aantal kanalen uitgebreid tot 8. Ja, wel 8. Begin jaren 70 is het aantal kanalen opnieuw flink uitgebreid en werd bovendien een toonslot ingevoerd, zodat gebruikers ook selectief konden worden opgeroepen. Dat wil zeggen, iemand hoorde een geluidssignaal als er een gesprek voor hem was, in plaats van altijd te moeten meeluisteren of de telefoniste misschien een gesprek voor je aanmeldde. In 1956 had het ORN 300 abonnees. In 1978 waren dat er 2600. Al voor de oorlog experimenteerde het radiolab van PTT met mobiele telefonie. De apparatuur daarvoor werd vrijwel in zijn geheel door de bezetter in de oorlogsjaren in beslag genomen. Tijdens de oorlog gingen de experimenten echter op kleine schaal wel gewoon door. Dit leidde na de oorlog tot een aantal kleine regionale telefonienetten, zo'n 38 in getal, in het eerste naoorlogse jaar, waarmee ook via een telefonist de verbinding met het reguliere telefoonnet kon worden gemaakt. De eerste mobiele telefoon die via de ether werkte, was verbazend genoeg al in 1926 in gebruik. En dat was in de eerste klas rijtuigen van een trein die tussen Berlijn en Hamburg reed. De eerste persoon met een werkende telefoon in zijn auto was nog eerder. Dat was, nu moet ik naar de keuken eigenlijk, maar dat was Lars Magnus Eriksson. Lars Magnus Eriksson in 1910. Nou, ik ga gewoon door. Ik zet dat ding wel opnieuw, want ik weet... Ik moet wat in de oven ligt eigenlijk even doorroeren, maar ik weet uit ervaring dat het vermoedelijk wel goed gaat. En zo niet, dan zit er een korstje aan één kant en dat is misschien ook wel zo smakelijk. Maar goed, die man met de eerste werkende mobiele telefoon in de auto, dat was Lars Magnus Eriksson. Die kennelijk, die schrijft hetzelfde als het bedrijf, dat staat er niet bij, maar het zal hem zijn. De telefoon werkte echter onderweg niet, maar werd op plekken waar de telefoon net beschikbaar was... op het landlijnennet ingeplugd. Dus ja, het was niet een echte telefoon. Het was een telefoon in de auto waar een stekker aan zat die het gewone telefoonnet kon pluggen. Maar ja, goed, het was wel mobiel. In maart 1980, overigens in dezelfde maand als de eerste legale 27FC-bakjes, kwam in Nederland het eerste automatische mobiele telefoonnet ATF1 in de lucht. Dit werd in die dagen nog een autotelefoonnet genoemd. De apparatuur ervoor was inderdaad nauwelijks draagbaar te noemen. Het telefoonnet dat rond de 150 MHz werkte, frequenties waar nu kerktelefoons in gebruik zijn, kon slechts 2500 gebruikers herbergen. En om die reden zat het netwerk ondanks de hoge prijs al na 3 jaar helemaal vol. Bellen naar een dergelijke telefoon was omslachtig. Zo moest je vanaf het vaste net aangeven in welk van de 3 regio's binnen Nederland een telefoon zich bevond. En... ook stond net als bij ATF2 en ATF3 in de handleiding dat de telefoon niet geschikt was om al rijdend te gebruiken. Dat laatste kan echter ook een juridische reden gehad hebben. ATF1 kon je ook in Duitsland en Oostenrijk gebruiken. Oorspronkelijk was het gebruik van alle ATF1, 2 en 3 telefoons aan boord van schepen verboden, met als argument dat daar de marifoon het aangewezen telecommunicatiemedium was. In de nadagen van ATF1 waren het nog vrijwel uitsluitend binnenvaartschippers die van het netwerk gebruik maakten. Groot nadeel van deze analoge netten was dat je de gesprekken op relatief eenvoudige manier op een scanner kon meeluisteren. Je moest als afluisteraar tussen de gesprekken echter wel goed zoeken, wilde je daar enig nuttig gebruik voor kunnen maken. Het NMT-systeem in 1985 werd ATF2 geïntroduceerd, dat volgens het Scandinavische NMT-systeem werkte op frequenties rond de 450 MHz. Het netwerk kon 50.000 abonnees herbergen, waarmee het in 1989 dus al vol zat na 4 jaar. In dat jaar werd vervolgens ATF3 gelanceerd, dat op 900 MHz werkte. ATF3, ook NMT900 genoemd, had een veel kleinere celgrootte en meer frequenties. Hierdoor kon er heel veel meer abonnees op worden ondergebracht en door het vanwege die kleine cellen lagere zendvermogen waren ook veel kleinere apparaten met kleinere antennes mogelijk. Deze draagbare toestellen leken al aardig op de huidige mobieltjes, zij het dat het nog wel redelijke koelkasten waren. ATF3 werd als laatste analoge mobiele telefoonnet in 1997 opgeheven. Het dekt, even kijken hoor. Doe ik nu iets verkeerd? Oh, nee. Even kijken, maar ik moet even kijken dat ik niet te ver doorfiets. Want anders heb ik voor volgende week allemaal kruid al verschoten. En ik wil dan nog even zien waar ik zit hoor. Ja, nee, ik zit op de helft. Nou, dan over het dektsysteem dat rond de 1900 MHz werkt. Daar ga ik dan de volgende keer over verder. Dat was een systeem waar ooit ook nog plannen voor waren om, om daar een mobiel netwerk à la GSM mee te maken. Maar uiteindelijk is dat in geen enkel land ordentelijk van de grond gekomen, voor zover ik weet. Goed, nou tot zover de special. Dan gaan we nu overschakelen, langzaamaan en zeker, naar de Amateur Radio Newsline.
Amateur Radio Newsline report number 1862, with a release date of April 19, 2013, to follow in 5, 4, 3, 2, 1.
The following is a QST. Ham Radio takes the point position after a terror attack on the Boston Marathon. The FCC says that the 2011 National EAS test is considered to be a success. The SARL gets two frequencies at 5 megahertz to do a propagation study. A special event station in May will honor the Native American code talkers. And will everyone in the world be online by 2020? All this and more on Amateur Radio Newsline Report number 1862, coming your way right now.
From around the world, this is Newsline, Amateur Radio's independent, on-the-air news and bulletin service. Now, from Charleston, West Virginia, here's Jeff Clark, KHJAC.
Some 250 ham radio operators were providing communications for the Boston Marathon on Monday, April 15th, when a pair of bombs, believed planted by a terrorist, went off, killing three onlookers and sending scores to local hospitals, some with very serious and life-threatening injuries. Amateur Radio Newsline's Mark Abramovich, NT3V, is here with what's known about the attack and the role played by hams on the scene.
It is a day Paul Topolsky, W1 Sierra Echo X-Ray, will never forget. Topolsky tells Newsline that he was working with radio operators close to the finish line of the Boston Marathon, and things were going well. And then there was the first blast.
I was in the net control trailer about 400 feet from where the blast was. Things were going pretty smooth, and we had were commenting on that. All of the operations that we had were up and running, and no real issues. And within a couple of minutes, my assistant and I were just happened to be looking at each other out of the corner of our eye, and then that blast hit and shook the trailer, and we knew it wasn't good.
Topolsky says when the second blast went off and they knew things were going to be brought to a halt, he says their big concern was operators at the medical tents at each mile along the route.
Your net control immediately started doing a roll call and finding out where all our people were, exact locations, and their condition, making sure that they were okay. And as it turns out, everybody was just fine and continuing operations.
Just before that roll call began, Topolsky told his counterpart overseeing net control on the course to reach out to him on a secure line. Steve Schwarm, W3 Echo Victor Echo, also spoke with Newsline about the events of that day. He was on the receiving end of that call and was a bit surprised.
He calls me on the radio and says, call me on my cell phone. And I know something's got to be wrong because he'll only talk to me on the cell phone when it's something he doesn't want anybody else to hear. So I called him on the cell phone, and that's when he told me the two bombs had gone off in downtown. And he said, I don't know what's going to happen next, but thought you'd like to know. And I said, thanks. So I stopped all the activity in my net control and announced it to everybody there. And I said that we don't know what's going to happen next, but I'm quite sure the race is probably over.
Topolsky, who was at that medical tent close to the finish line, says once it was established all those close to the bomb locations were okay, there was general agreement among the operators to stay at their posts and assist.
It was a kind of a mindset, okay, we did have a problem, and let's continue to do our jobs. And everybody did just that until we were finally sent on our way by the Boston Police Department and the Massachusetts State Police because we were literally, right in the Ground Zero area. We were in the crime scene, so we had to bug out.
But before they were sent out, Topolsky says the operators were busy helping the medical personnel.
Instead of taking care of runners, we were now working with the medical people who were serving casualties from the incident itself. We had medical coverage or coverage in the medical tents, and we started receiving reports of those injuries and the types of things that were going on, and then we were relaying that information to the public safety people via WebEOC and other means.
Topolsky estimates those closest to the blast zones were there for about 35 minutes afterward until they got sent out because of concerns among authorities about other possible devices. Back to Schwarm at CourseNet Control, who in the minutes after the blast was now working with operators still out on the course.
Police were ordering people to stop. So runners tended to congregate at the first aid stations and the water fluid stations along the course. And all of them had ham radio operators. So as soon as that happened, we told everybody on the frequency what was going on. The event had stopped and they would start to organize those people. And then we started to use some of our medical sleep buses to take the runners to some predetermined shelters. The original thought was that if we had something like a thunderstorm come through and had lightning and things like that, we wouldn't want all these people on the course. So that was the original intended use for the shelters, but they found out that they could be used for this as well.
Schwarm says for the operators close to the blast zones, it was a hectic time.
They supply communications for the medical tents, and that was where a lot of the initial triage of the runners occurred. And a lot of lives were probably saved because they had basically a first-class emergency room right there.
But the day was far from over for Topolsky and his operators, who were evacuated from the developing crime scene, Schwarm says.
The roles actually got reversed because they were concerned about having another device in the area, so they had a lot of people evacuate, and Paul and his team evacuated, and several of his operators came up to help me in case we were going to be doing an extended operation, and it wasn't clear how long it was going to take for us to get this thing cleaned up. And they came up to help in case we needed some backup. I was very concerned about some of my net control operators getting exhausted and needing some backup. So I knew he had some good people, and they came up to help out.
So where was net control for the course? Schwarm says the Boston area hams put it at a perfect location.
We're actually quite a distance from the course. We're about a mile or two from the course. It's at a facility. It's a private school in Brookline, which is a suburb of Boston. And it's on top of a very high hill, which if we had to, we could probably work every single repeater we use with a 100 milliwatt walkie-talkie because we can see them all, literally. And it makes an ideal location for it. And we also then have high-speed internet at our fingertips and several phone lines and a few things like that. It's a very nice facility.
So what form of communications do the hams who work the Boston Marathon use? VHF frequencies, Schwarm says.
The Boston Marathon is the only marathon that's run in a straight line. And we plan on having HT coverage for the entire course and the finish and the start. So as a result, you tend to use a fair number of frequencies to make that happen. We use five separate repeaters to cover five sections of the course. And then we have a network of Lynx repeaters that we use to cover the entire course from beginning to end just for things that need to be covered across that range.
Topolsky has been involved in the marathon amateur radio coverage for 20 years. For Schwarm, this was his 13th year, and he says it won't be his last.
I think what you'll find is that next year we're going to have a bigger and better Boston Marathon, and we're going to go on. And we went through a lot of planning and soul searching for these kinds of things after 9/11, and this was probably a wake-up call to rethink some of those.
For the Amateur Radio Newsline, I'm Mark Abramovich, NT3V, in Philadelphia.
Well, our hearts go out to the families of those who lost loved ones and those injured in this unprovoked and uncivilized attack against humanity. We'll have more for you in upcoming Amateur Radio Newsline reports. The Independent Communications Authority of South Africa has just approved two frequencies at 5 megahertz for the South African Radio League to carry out propagation research. This is in response to the Society's application to collect information about countrywide propagation conditions in that spectrum. The South African Radio League had applied for access to 5 megahertz in 2010, 2011, and again in 2012. In its application, the Society told the telecommunications regulator that while the propagation of signals are fairly well known for high-power broadcasting, there is still quite a lot that can be learned by radio amateurs, especially away from the coastline. The licenses are being issued for an 8-month period, but the regulator says that at the end of the period, the South African Radio League can apply for an extension. From the United States of America, we are the Amateur Radio Newsline, heard on bulletin stations around the world, including the KA8HDY repeater serving Jackson, Michigan.
Papa Alpha 00, November Echo, Whiskey, Sierra, Papa Alpha 00, News.
The final results of the first National Emergency Alert System, or EAS, test show that 83% of broadcasters successfully received the alert. Amateur Radio Newsline's Heather Emby, KB3TZD, reports.
The first national EAS test was held on November 9, 2011. Now, in a long-awaited and very detailed review, the FCC Public Safety and Homeland Security Bureau says that while the test demonstrated EAS would generally perform as designed, it also shined a bright light on several areas that require improvement. The 19-page report says that of the nearly 14,000 radio and TV stations that submitted result data, only 2,300 failed to successfully receive and broadcast the alert. The number would likely have been lower, however, three of the 63 primary entry point stations failed, which meant a larger number of stations further down the daisy chain did not get the alert. While the majority of stations received the national EAS alert, results varied state by state. The report points out that while fewer than 2% of Texas stations didn't get the test on air, nearly every Oregon station didn't broadcast the complete alert. The bottom line is that the FCC and FEMA have concluded that the nationwide EAS architecture is basically sound, but that there's room for improvement. For the Amateur Radio Newsline, I'm Heather Emby, KB3TZD in Berwick, Pennsylvania.
The agencies involved say that they plan more national EAS tests in the future. You can read the FCC's in-depth report on the national EAS test at tinyurl.com/EAS-results. The FCC is seeking public comment on a proposed regulatory change to limit complaints to the agency dealing with broadcast indecency. Amateur Radio Newsline's Norm Seeley, KI7UP, is here with details.
The FCC indicates that General Docket Number 1386 has been issued because it has a backlog of complaints dealing with alleged broadcast indecency and no way for it to investigate and act on each one individually. It notes that after the Supreme Court's decision in FCC versus Fox Television Stations Incorporated in September 2012, Chairman Jenikowski instructed Commission staff to begin a review of the Commission's broadcast indecency policies and enforcement to ensure they are fully consistent with vital First Amendment principles. In the interim, the chairman directed the Enforcement Bureau to focus its indecency enforcement resources on egregious cases and to reduce the backlog of pending broadcast indecency complaints. Since September 2012, the Enforcement Bureau has reduced the backlog by 70%. That amounts to more than 1 million complaints. Most of these were simply beyond the statute of limitations or too stale to pursue. That involved cases outside FCC jurisdiction that contained insufficient information or that were closed by settled precedent. The FCC says that the Enforcement Bureau is actively investigating egregious indecency cases and will continue to do so. However, it is now seeking comment on whether the full commission should make changes to its current broadcast indecency policies or maintain them as they are. For example, the commission wants to know if they should treat isolated expletives in a manner consistent with the way it currently does based on its decision in the Pacifica Foundation case of the 1960s. Or should it intend maintain the approach to isolated expletives set forth in its decision in complaints against various broadcast licensees regarding their airing of the Golden Globe Awards program in 2004? It also wants to know if it should treat isolated, non-sexual nudity the same as or differently than isolated expletives. The FCC says commenters are invited to address these issues, as well as any other aspect of the Commission's indecency policies. It also notes that the issuance of General Docket 1386 does not alter any of the Commission's current indecency policies. That means acceptance of new complaints and ongoing enforcement action will continue as is until the issues in General Docket 1386 have been decided. For Amateur Radio Newsline, Norm Seeley, KI7UP in Scottsdale, Arizona.
Comments on FCC General Docket Number 13-86 will be due in 30 days after publication in the Federal Register, with a reply comment due no later than 60 days after publication. You can download and read the text of this proposed rulemaking at tinyurl.com/FCC-indecency-rules. A free repeater directory app for the UK, Europe, Australia, New Zealand, and South America, and more, is now available for iPhone and Android-based smart devices. Repeater Locator enables the traveling ham to easily find repeaters across most populated areas of the world using GPS or a locator to find repeaters. The app also makes available the complete database of United Kingdom Analog, IRLP, Echolink, and D-Star repeaters, and a growing world repeater database covering all but North America. Also, the Android version supports the BlueCat FT857 and FT817 Bluetooth Cat interface that'll allow a user to simply touch a repeater to instantly access the radio. You can find Repeater Locator by searching for the ZBM2 at the Apple App Store or the Play Store. According to an April 13th posting to the Dayton Hamvention Yahoo Group's remailer from the University of Dayton, the campus housing had about 15 rooms each accommodating 4 to 6 people available for Hamvention weekend. The posting by the university notes that it's been offering lodging to Hamvention attendees for over 15 years. If you're looking for a last-minute place to stay for this year's Hamvention, try taking your web browser to tickets.udayton.edu. IZ8EDJ reports that details of Italy's 9th International DX Convention to be held on April 28th. It's at tinyurl.com/Italy-DX-meeting. The official website for the convention itself is on the web at www.dxitalia.it. Here in the USA, meanwhile, Julie N. Zoller, KJ4EMJ, has succeeded Richard C. Baird at the Department of State. This is in the role of Senior Deputy Coordinator at the Office of Multilateral Affairs, Communications and Information Policy Directorate, Economics and Business Affairs Bureau. The ARRL reports that in this position, she'll serve as Principal Advisor to the United States Coordinator for International Communications and Information Policy. More on her appointment is online at tinyurl.com/Zoller-appointment. The Lawton Fort Sill Amateur Radio Club will be hosting a special event station from May 8th through the 11th at the Comanche National Museum in Lawton, Oklahoma. This will commemorate the work of the Comanche Code Talkers of World War II. According to Wikipedia, the Code Talkers were people who used obscure languages as a means of secret communication during wartime. The term is now usually associated with the United States soldiers during the World Wars, who used their knowledge of Native American languages as a basis to transmit coded messages. There were approximately 400 to 500 Native Americans in the United States Marine Corps whose primary job was the transmission of secret tactical messages. Code talkers transmitted these messages over military telephone or radio communications nets using formal or informally developed codes built upon their native languages. Their service improved communications in terms of speed of encryption at both ends in frontline operations during World War II. The recent National Association of Broadcasters annual radio luncheon provided the setting for the presentation of the 10 NAB Crystal Radio Awards. The event also featured a keynote speaker from famed composer, musician, and program host John Tesh, the induction of Dave Ramsey into the NAB Broadcasting Hall of Fame, and a Crystal Heritage Award to radio station KNOM, AM and FM of Nome, Alaska. The Crystal Radio Awards recognize radio stations for their outstanding year-round commitment to community service. The luncheon was sponsored by ASCAP, the American Society of Composers, Authors, and Publishers. For those not aware, John Tesh wrote and performed the music score for the 1986 ARRL video, The New World of Amateur Radio. This is Ham Radio News for today's Radio Amateur. From the United States of America, we are the Amateur Radio Newsline, with links to the world from our only official website at www.arnewsline.org, and being relayed by the volunteer services of the following Radio Amateur.
Papa Alpha 00, November Echo, Whiskey Sierra, Papa Alpha 00, News.
Two college professors who are also ham radio operators have received a substantial monetary grant from the Jet Propulsion Laboratory to help them construct and launch a research satellite. Bill Pasternak, WA6ITF, is in our newsroom with more.
Professors Charlene Katz, WB6FFE, and James Flynn, WB9AWX, are part of a California State University at Northridge team that has received $25,000 from the Jet Propulsion Laboratory for a CubeSat research project. There is also an award of $30,000 for the project listed by the university's corporation. The April 15th edition of the campus newspaper, The Sundial, carried a report on the university's CubeSat project that has a mission of testing alternative power techniques for satellites and other spacecraft. Measuring only 10 by 10 by 20 centimeters, the satellite will be packed with solar cells and special software to achieve this goal. In order to communicate with the CubeSat, the team is also building an automated ground station atop one of the campus buildings. The station will not only help the team track the university's CubeSat, but also other satellites as well. This is because it will become part of the global educational network of satellite operations. This is a community of universities around the world that track and communicate with satellites. Currently, the project is in Phase 1. Phase 2 is set to start during the fall semester of 2013, and the team is hoping to complete the satellite by December of 2014. Typically, it would cost another $45,000 just to launch such a satellite, but thanks to the sponsorship of the Jet Propulsion Laboratory, the satellite will be hitching a ride to orbit in just a few years. For the Amateur Radio Newsline, I'm Bill Pasternak, WA6ITF, in the newsroom in Los Angeles.
You can read the full story of the creation of this new bird online. It's at tinyurl.com/cal-state-northridge-satellite. A ham radio related youth workshop on Saturday, April 13th at the Lake Washington Institute of Technology in Kirkland, Washington, is being called a big success. This thanks to the hard work of the amateur radio support team at the event. According to planners, there were over 100 electricity, electronics, and radio merit badges completed by the 58 youngsters who were registered at the event. These are considered science, technology, engineering, and mathematics, or STEM merit badges, and part of the STEM NOVA Award, sponsored by the Boy Scouts of America. There were 14 adults and 14 scouts that qualified for their amateur radio licenses. Five of the adults were scoutmasters. Some of the others were from scouting troops and the Lake Washington Ham Club. Another event of this type is in the planning stages for September 14. Southern California's Papa System and the Palomar Amateur Radio Club will jointly host an operating day at Fry's Electronics in the city of San Marcos on Sunday, April 28. This will be a demonstration to educate the public about how amateur radio helps in the community. Club members will be available to answer questions and encourage the public to try amateur radio on site. They'll be demonstrating HF through 70 centimeter operations, plus D-Star, packet radio, and Winlink. For more information on this event, please drop an email to admin@papasys.com. A word of congratulations to the Catalina, California 2-meter repeater, as it celebrates 40 years of continuous service to the region's ham radio community. It was April 27, 1973. The system came on the air with a 10-watt voice from Catalina Island and an amazing 1,300 square mile coverage. Now in 2013, that system, operated by the Catalina Amateur Repeater Association, remains one of the most popular in the region. And over the four decades of its operation, there have been many improvements to both its coverage and the service it provides to the community. The complete story of the creation of this system, located some 26 miles off the Pacific coastline, was featured in the April 1974 cover story of 73 magazine. Even though the magazine itself is long gone, you can read the story or download it from tinyurl.com/catalina-repeater-at-40. In DX, listen out for special event station XR86PL to be active until April 30th to commemorate the 86th anniversary of the Chilean police. Operations are on all bands, including sideband, Ridian, PSK. QSL via the operator's home call sign, or CE3ETE. CT1FTR will be in Khartoum, Sudan until June. He's signing ST2FT. QSL is directed on the air. AC6 Delta Delta will be active stroke 9A from Croatia, this during the RSGB Islands on the air contest between July 27 and the 28th. If you make contact, QSL via AC6DD. KT3Y, K9VV, and WP2XX will be active from the KP2M rental shack on St. Croix Island during the CQ Worldwide WPX CW contest, May 25th and 26th, as a multi-single entry, QSL direct only via AI4U or Logbook of the World, no QSLs will be accepted via the Bureau. Lastly, ZL1GO and ZL3CW reportedly will use the call sign N8A during their American Samoa operation between November 12 and the 26th. More information on this upcoming operation as soon as it's made available. And finally this week, do you believe what Google Executive Chairman Eric Schmidt says, that everyone in the world will be online by the end of the decade? Amateur Radio Newsline's Cheryl Lasek, K9BIK, has the rest of this rather interesting prediction.
On Saturday, April 13th, Google Executive Chairman Eric Schmidt stated on his Google Plus blog that for every person online, there are two who are not. He went on to add that by the end of the decade, he predicted that everyone on Earth will be connected by 2020. A day later, Schmidt added, and we quote, "Think about how great the Internet is now with 2 billion users. Now think about how amazing it will be when 5 billion come online in a decade." But can Schmidt's prediction come true? As pointed out in one news article, Google itself supports a project called Geeks Without Frontiers. This is described as a nonprofit group that donates computers and related wireless access technology to poor areas around the world. The organization's current focus is to bring such wireless access to parts of Mexico, Central America, and Africa. These are regions without any traditional form of wired internet access. Also, back in 2011, Geeks Without Frontiers announced that it had developed its own low-cost open-source Wi-Fi software. At that time, it said that by driving down the cost of metropolitan and village-scale Wi-Fi networks, millions more people will be able to reap the economic and social benefits of significantly lower-cost internet access. The rise of the mobile access is expected to play a role. In parts of Africa, it's reported that more people have access to mobile phones than have electricity. Google itself notes that in South Africa, 25% of its searches during the week are made via mobile devices, and that rises to 65% on the weekends. So will every man, woman, and child be online by 2020? There's no way to be certain, but Google leaders rarely make predictions that they know won't come true. So the bottom line is, don't rule this one out. And if it does happen, it will likely be thanks to Wi-Fi, which is in itself nothing more than a form of digital two-way radio. For the Amateur Radio Newsline, I'm Cheryl Lasek, K9BIK, in Zion, Illinois.
According to the International Telecommunications Union, at this time approximately 38% of the world's population is currently using the Internet in some way. That's up from about 35% who were online in 2012. But with poor and developing nations around the world isolated by non-existent Internet infrastructures and others hindered by government censorship, some wonder if Eric Schmidt's vision might be a bit overly optimistic. Then again, as time has proven, Google is rarely wrong. With thanks to Allen Labs, AMSAT, the ARRL, the CGC Communicator, CQ Magazine, the FCC, the Ohio Penn, DX Bulletin, Radio Netherlands, RAIN, the RSGB, the Southgate News, Twit TV, and Australia's WIA News, that's all from the Amateur Radio Newsline. Our email address is newsline@arnewsline.org. More information is available at Amateur Radio Newsline's only official website, located at www.arnewsline.org. You can also write to us or support us at Amateur Radio Newsline, 28197 Robin Avenue, Santa Clarita, California, 91350. For now, with Bill Pasternak, WA6ITF, at the editor's desk, I'm Jeff Clark, K8JAC, saying 73, and we thank you for listening. Amateur Radio Newsline is copyright 2013, all rights reserved.
You're listening to GB2RS on now to the solar factual data for the period Friday the 5th to Thursday the 11th of April, compiled by Neil Clark, G0CAS. During the period, many sunspot groups were visible, with up to 10 groups on the 5th. Some of these groups were large and looked rather threatening. Right at the start of the period, an impulsive M2 solar flare took place, and then at the end of the period, a much larger M6 solar flare occurred. An Earth-directed coronal mass ejection was associated with the flare. Solar flux levels increased from 134 units on the 5th to 148 by the 10th, the average 140 units. The 90-day solar flux average on the 11th was 113 units, which is 1 unit down on last week. X-ray flux levels increased from B3.6 units on the 5th to B7 by the 10th, the average B5.1 units. Geomagnetic activity was quiet every day with an average of AP4 units. Solar wind data from the ACE spacecraft saw solar wind speeds increase erratically from a slow 250 kilometers per second on the 5th to 500 by the 11th. Particle densities were low every day except for the 10th, which increased to 20 particles per cubic centimeter. BZ never varied more than minus 7 and plus 8 nanoteslas for the whole period. Solar forecast later this week, the quiet side of the sun is expected to be rotating into view. Solar activity is expected to be low, but activity could increase to moderate levels, with occasional M-class solar flare taking place. Solar flux levels should decline and be around the 100 mark later in the week. Geomagnetic activity could be at storm levels due to the coronal mass ejection that departed the sun on the 11th. Activity should then decline for the rest of the period to quiet levels. MUS during daylight hours at equal latitudes should be around 23 megs for the south, 20 megs for the north. Darkness hour lows are expected to be about 11 megs. Path this week to the east coast of North America should have a maximum usable frequency of about 22 megs. And that's only a 50% success rate. Best working frequencies, meaning 90% success, are more likely to be about 17 megahertz. Best time to try this path will be between 1600 and 2100 hours UTC. That's it for another week from the propagation team.
Dat is weer de uitzending van PA00 Nieuws voor deze week. Wij zenden iedere week uit op vrijdagavond om 20:30 op 145.462.5. Dat is voor de regio Amersfoort en het Gooi. En om 2300 uur op dezelfde avond is een uitzending met een grote bereik op PI3UTR. Allemaal hartstikke bedankt voor het luisteren, zou ik zeggen. Naar deze 50ste nog wel, de 50ste. Jongen. Tot volgende week, hè. Dag. Ik wil heel graag nog even wijzen op de repeater PI3UTR, die tenslotte deze uitzending in grote mate mogelijk maakt. Je kunt de repeater sponsoren op de website van PI3UTR. Zo'n repeater, daar wordt altijd aan geknutseld, dus eigenlijk zijn altijd alle middelen welkom. En bedenk hoeveel inzet het kost om en gekost heeft om de repeater op deze plek te krijgen en dit fantastische bereik te realiseren. Dus allemaal naar pi3utr.nl.
7, 8, 4, 0, 5, 1, 2, 7, 4, 8, 9, 7. Achtung alle Mitarbeiter der Nachrichtendienste, bitte beachten Sie freitagabends die Sendungen PA00 News für die wichtigsten weitere Informationen.
Ach, Pado, Rätsel.